Radio Mol Podcast. Dit is Studio Lokaal. De actualiteit uit Mol en omstreken. Met Stef Geraerts.
Deze week trekken we onder andere richting Balen, waar Guido en Mieke na 4 generaties en 100 jaar de deuren van Mieke's IJs achter zich dichttrekken. We zijn aanwezig bij de start van de audities voor Spiegel van de Plas. Hebben het met ondernemer Thibaut van de Paar over de ontwikkeling van t-shirts met QR-codes voor kinderen. Collega Chris Lefrayer komt alles vertellen over het inspirerende gedeelte van muziek in onze gemeente. We blikken vooruit naar de laatste retrofietsbeurs in Dessel en de 13-jarige Lena Schoonis vertelt over haar eerste jeugdboek.
Studio Lokaal.
Ja, alweer een week boordevol actualiteit. Te beginnen met de eerste audities van Spiegel van de Plas, het nieuwe massaspectakel dat in het najaar te zien zal zijn op het Zilvermeer in Mol. 350 mensen schreven zich in om het beste van zichzelf te geven en hopelijk ook een rol te verzilveren of een of andere taak tijdens dat massaspectakel. En hoe dat eigenlijk allemaal in zijn werk ging, dat mochten wij zelf aan de levende lijve ondervinden. Afgelopen zondag stonden de eerste audities van Mol in scène gepland. In het cultuurcentrum Het Getouw zetten de eerste kandidaten hun beste beentje voor.
Mijn twee dochters doen ook mee. Dus, en die zochten een beetje hulp om auto te rijden. En ik dacht, dan kan ik ook meedoen. Ik vind het wel heel inspirerend en ik denk dat het een heel mooi verhaal is dat ze gaan brengen op een hele leuke manier.
Maar waarom nemen de meeste mensen deel aan Mol in scène?
Omdat ik er al vaak van gehoord had en ik wou eens iets anders doen dan de grote rappel. En ik zag dat het van dezelfde regisseur was, dus ik dacht, ik doe mee.
Omdat ik heel graag creatief bezig ben. Ik zing graag, dans graag, ik acteer graag. Gewoon het hele ding rond de musical is zo tof om te doen. En je leert ook echt keiveel nieuwe mensen kennen.
Omdat ik in Dessel heb meegedaan en daar was het ook gewoon sfeer tijdens de repetities, tijdens de voorstellingen. Dat is gewoon heel fijn om te doen, om dan met zo'n groep op podium te staan.
Toffe samen zijn met iedereen, nieuwe mensen leren kennen. Dat is eigenlijk de voornaamste reden.
En tijdens het wachten wordt er ook gedroomd van een mogelijke rolverdeling.
Eender welke rol, iets met tekst, want ik heb nu al een paar dingen meegedaan als figurant en ik zou graag eens iets meer in de belangstelling staan. Iets gemeen, denk ik. Ik denk wel dat ik goed ben in zo'n meer slechterke stemmen of zo.
Oh, dat zullen we wel zien. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit als ik maar bezig kan zijn. Dromen mag, maar ik wil geen onrealistische verwachtingen voor mezelf zetten.
Natuurlijk de rol van Celeste. Dat is het meisje die zo meer de hoofdrol heeft, denk ik. Ook omdat ik daar in het echte leven wel een beetje mee overeenkom, lijkt me dat ook wel een heel leuk verhaal om uit te leggen.
Ik hoef geen prominente rol of zo. Het is gewoon een beetje opvulling en ik denk gewoon dat het een heel leuk spektakel is om mee te maken.
Maar op welke manier hebben de kandidaten zich voorbereid?
Gewoon op het werk heel de tijd de liedjes te zingen en de tekst te herhalen op dode momenten.
Heel veel, als ik op de fiets zat, in de auto zat, gewoon dat blijven zingen en ook de tekstjes blijven opzeggen in mijn hoofd of let op. En dan hopen dat het vandaag goed ging gaan.
Eerlijk, helemaal niet. Nee, ik ga het even gewoon laten zien. En we zien wel wat dat geeft.
Een filosofie die ook kan doorgetrokken worden naar de dansers.
We moesten niks voorbereiden, we moesten ons gewoon op ons af laten komen en dat heb ik gedaan.
Maar wat zijn nu de grootste troeven?
Ik denk dat mijn zang wel een van mijn betere stukken was vandaag.
Ik denk dat ik in mijn zang en spel heel veel emotie kan leggen. Dat is bij zo'n dingen zoals deze zeker nodig. Om je publiek te laten voelen wat het er moet gevoeld worden.
En wat er dan precies gevoeld moet worden, dat krijgen we te horen van regisseur Luc Stevens.
We zitten nu in de eerste auditieronde, waarbij om het uur een groep van ongeveer 15 mensen komen en die moeten acteren en zingen. Dat hebben ze moeten voorbereiden ook. Ze krijgen allemaal een werkje om in te studeren en dat brengen ze vandaag voor ons, zowel voor zingen als acteren. En we doen ook wat workshops om ze nog beter te leren kennen.
En om al die kwaliteiten nauwlettend in de gaten te houden, werd er een professionele jury samengesteld.
We zijn met 5 mensen en we letten op, voor het zingen, dat ze mooi kunnen zingen, dat ze toon kunnen houden en het juiste ritme kunnen zingen. En acteren zien we vooral naar expressie, articulatie en vooral dat ze met hun hart spelen, dat je gelooft wat ze zeggen. Dat vind ik het belangrijkste.
En dat de Kempen over het nodige acteer- en zangtalent beschikt, dat mocht Luc Stevens samen met de andere juryleden aan de levende lijve ondervinden.
Ja, ongelooflijk veel talent. We hebben nu 6 groepen achter de rug. 6 uur hebben we nu auditie gedaan. In totaal hebben we 24 uur audities doen. Maar dat is echt wel ongelooflijk. En ze komen eigenlijk van heinde en ver. Dus vanuit Antwerpen, Lier, vanuit Leopoldsburg, ik zal zeggen, vanuit heel wat gemeentes. Maar ook wel heel veel van Mol natuurlijk. Hè. Dat zijn de meeste. Maar toch ook wel heel veel van buiten Mol. En ja, veel talent moet ik zeggen.
En als er veel talent hun opwachting maakt, dan moet dat natuurlijk ook administratief in orde gebracht worden. Dat is iets waar Silke zich over ontfermt.
Ik probeer achter de schermen het een en ander te regelen. De Luc is het creatieve brein en ik ben dan het organisatorisch-logistieke brein. Dat is leuk. Er zijn heel veel mensen die langskomen, veel passages. Dus je leert veel mensen kennen, je kunt veel babbelen met de mensen. Maar het is ook wel pittig om de puzzel helemaal gelegd te krijgen, maar dat is uitdagend.
En wat is dan de grootste uitdaging?
Er zijn een aantal mensen die nog hebben afgehaakt omwille van ziekte of omstandigheden. En dan moeten die nog de komende 2 dagen worden ingepland. Dus dat is even kijken wat mogelijk is en last minute bijsturen. Maar dat komt allemaal wel in orde.
En dus kunnen we weer verder toeleven naar de volgende stap in die auditierondes.
We gaan nu kijken naar wie zijn bijvoorbeeld de moederrol. Oké, we hebben er nu in totaal 4 of 5 en die komen een 2e ronde terug. En dan gaan we die nog meer laten doen, nog een moeilijker lied laten zingen. En dan gaan we er echt mee door totdat we dan de juiste moeder hebben. Hè. En zo doen we dat eigenlijk voor alle rollen.
Naar gelang de leeftijd kijkt de jury naar de verschillende capaciteiten.
Ja, met de vrouwen zijn al de venijnigheid. En dan de middelbare, de moeder hebben, een moederrol die we zoeken, die ook echt heel goed met haar hart kan spelen. En dan heel vitale, jonge, grappige mensen die tof kunnen zingen, heel veel sfeer kunnen maken. En dan ook naar het magische, want we zitten ook op het water, waarbij we magische figuren zoals een waternimf die heel mooi moet kunnen zingen, sierlijk moet kunnen dansen. Want we doen ook dansaudities vandaag, we zijn ook al heel wat uren bezig, dat is in een apart lokaal in het getouw hier. En ja, die moet zo wat alles kunnen. Dus we hebben veel rollen nodig, van alle slag.
Werk aan de winkel dus, voor Spiegel van de Plas.
Studio Lokaal.
Ja, en straks dan hebben we het nog meer over alle artistieke prestaties die hier in onze gemeente geleverd worden. Want Vibe, het steunpunt voor artiesten in de muzieksector, selecteert de gemeente Mol als een van de meest inspirerende omgevingen voor muzikaal talent. En daarover hebben we het straks onder andere nog met Christel Vrijer. Maar eerst nog even Mols ondernemerstalent bovenhalen. En dan heb ik het meer bepaald over Thibaut van de Paar. Mols ondernemer Thibaut van de Paar ontwikkelt innovatieve t-shirts met QR-codes voor kinderen.
Die QR-code dient eigenlijk voor de kinderen sneller terug te vinden, dat de ouders vrij snel kunnen gecontacteerd worden aan de hand van een telefoonnummer dat meegegeven wordt. De QR-code kan ook altijd steeds aangepast worden via onze BeFound-app, zodat de ouders altijd iemand anders zijn telefoonnummer kunnen meegeven indien nodig, met de grootouders op stap bijvoorbeeld. Het telefoonnummer kan heel simpel veranderd worden en is ook direct actief.
Een idee dat op een bijzonder moment ontstaan is.
Ja, dat is eigenlijk een beetje s'nachts gebeurd, een beetje beginnen denken. Plots was dat idee er. We hebben zelf een kindje en wij schreven ook altijd het telefoonnummer op de arm van het kindje. En toen dachten we iets van, ja, we moeten daar iets anders voor verzinnen. Dat moet makkelijker kunnen, dat moet herbruikbaar kunnen zijn. En zo zijn we eigenlijk aan dat idee begonnen.
Maar hoe zit dat dan technisch in elkaar?
De QR-codes op t-shirts veranderen niet, maar achterliggend kunnen ze die aanpassen. Het is niet alleen het telefoonnummer dat wordt meegegeven. Het is ook de naam van het kind, belangrijke informatie. Ze kunnen ook een 2e telefoonnummer meegeven indien gewenst.
Maar heeft iedereen dan die BeFound-app nodig?
Nee, de mensen die het verloren kindje terugvinden, moeten de app niet hebben. Dat wordt gewoon met, bijvoorbeeld bij iPhones, gewoon met de camera, kunnen ze dat open doen. Bij Android-telefoons hebben ze dan wel een QR-code-scanner nodig, omdat dat er niet standaard op zit tegenwoordig. Maar dat iedereen kan de QR-code-scanner normaal.
En waarom met QR-codes werken?
QR-codes dat kunnen we eigenlijk aan een database vasthangen. En dat gaat met andere barcodes bijvoorbeeld niet.
En om de t-shirts extra aantrekkelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een eigen mascotte, Kiko de Koala.
Kiko is eigenlijk van Kind is Koning. Klonk heel mooi, hè, Kiko de Koala. Maar we gaan elk jaar wel een beetje veranderen. Volgend jaar zal het een ander diertje zijn dat erop komt.
En dat allemaal met een groot hart voor duurzaamheid.
De kleding is door mijn dochter zelf uitvoerig getest op spelen en vuil zijn, waardoor ook de truien langer meegaan. Dat is ook een beetje de bedoeling van de QR-code, dat de kleding een beetje kan doorgegeven worden onder de kinderen bij de ouders, zodat het truitje niet direct verloren is. Dat we niet direct moeten gaan weggooien of zo van die dingen.
En ook in de toekomst liggen er nog heel wat plannen op tafel.
Wij krijgen ook heel veel de vraag om kleding te maken voor kinderen met autisme, bijvoorbeeld prikkelarm. Maar naar de zomer toe gaan wij ook zomerse kleding verzorgen van QR-code, dus denk maar aan zwembroeken. Hè. Anderzijds krijgen we ook heel veel contacten en vragen van de andere kant van de leeftijd, dus rusthuizen met dementerende mensen, omdat daar ook proberen klaar te krijgen, dat die mensen ook van QR-code voorzien zijn en dat er sneller hulp kan geboden worden.
Wil je meer te weten komen over het concept of je slag slaan tijdens de soldenperiode? Surf dan naar be-foundofficial.com.
Studio Lokaal.
Ja, en waar een nieuwe ondernemer de deuren opent, doet een andere weer de deuren toe. Miekes IJs neemt na 4 generaties en 100 jaar afscheid van de Balenaren. En dat is best wel een unicum. Hoog tijd dus om herinneringen op te halen. Na 4 generaties en 100 jaar trekken Mieke en Guido de deuren van Miekes IJs achter zich dicht. De ijskarren en de ijsmachines werden vorige week in recordtijd verkocht, maar de herinneringen die zitten nog altijd vers in het geheugen.
We rijden natuurlijk al heel, heel lang rond met de ijskar. Vroeger met paard en kar, helemaal in het begin met de stootkar. Nu, ja, het is wat geëvolueerd, maar het bleef dus natuurlijk wel bezig, omdat van vader op zoon en van vader op zoon verder gegaan is. Uiteindelijk, ja, onze leeftijd is er. Wij houden het voor bekeken.
Maar wat ligt nu precies aan de basis van die beslissing?
Het heeft eigenlijk vooral te maken met de leeftijd en het feit dat het eigenlijk fysiek een beetje belastend werd. Zoiets dat moeten we met 2 doen. Mieke en ik, wij deden dat met 2. Mieke maakte het ijs en het wordt eigenlijk allemaal een beetje te veel. Dus natuurlijk ook de fysieke dingen. En er zijn natuurlijk nog andere dingen die het leven staan.
En dus moeten de Balenaren het vanaf dit seizoen zonder hun ambachtelijk ijs stellen.
Dat is helemaal ambachtelijk. Dat is 's morgens vertrekken om 7 uur naar de boer, de verse melk bij de boer halen, de ketels op het vuur zetten en dan, ja, dat is eigenlijk van 's morgens 7 uur tot 's avonds. Bij wijze van spreken is dat, ja, voor een stukje nog nachtwerk 's avonds als je thuis komt. Meestal al heel, heel donker. Kassa maken, afwassen en dan nog eten en zo. Dus het is eigenlijk een heel, heel dagvullende activiteit.
Goed gevulde dagen dus die ook de nodige anekdotes met zich meebrengen.
Ik was 15 jaar en ik had eigenlijk weinig keuze. Onze vader zei van, oké, jong, in de kei of de speeltuin, er is ruimte om wat ijsjes te slijten. Voor het bezoek dat er in de speeltuin zit, er is mogelijkheid om daar een kerkje te zetten. Dus een aantal vrije dagen per week werd daar de ijskar. Ons moeder reed de ijskar naar kinderen en ik reed daar met de fiets naar kinderen. En zij kwam met de ijskar, met de fiets terug. En dan, tuurlijk, dan middag verkocht ik daar de ijsjes aan het bezoek van de speeltuin. En zo is het begonnen. En dan, ja, het ene plaatsje was al wat minder. En dan, oké, als 15-jarige probeerde alles met de auto's te rijden, dat mag allemaal wel niet. Maar je rijdt de auto's alles van de ene plaats naar de andere. En zo heb ik eigenlijk leren rijden met een ijskar.
En dat die handelingen er al vroegtijdig in zaten, zorgde voor heel wat voordelen op zijn 18e verjaardag.
Ik was 18 jaar en onze vader zijn een gast. Die werd om medische reden een beetje verbod oplegd om dan met de ijskaart te rijden en dat eigenlijk nog bij te doen. En ik had eigenlijk weinig keuze. Dus 1 maand met rijbewijs en hopa de ijskaart in. En dat dat zo lang zou duren, dat niemand kon dat toen weten natuurlijk.
En die ijskaart deed niet alleen dienst als ijskaart.
Ja, er was destijds niks. Hè. Onze vader had een grote ijskaart van onze moeder. Dat was niet de stuurvaardigste. Op dat moment had wel een rijbewijs. Maar dat kleine wagentje, wat we toen als tweede wagentje hadden, dat diende natuurlijk ook om vervoer, als persoonlijk vervoer. Dus men zag daar te pas en te onpas overal in de streek rijden, ook als het niet met ijs aan het rijden was.
Doorheen de jaren hebben de ijskarren ook een sterke modernisering ondergaan.
Een ijskar, ja, was eigenlijk niet meer als in het midden, onze vader, als hij begon destijds met paard en kar, dat was een ronde ton. In het midden van die ronde ton zat er een schutsel in, een schot. Aan de ene kant was dat vanille en aan de andere kant was dat mokken. En dat was alles wat er was. Als je nu op dit moment bekijkt hoe de smaken en zo geëvolueerd zijn. Het is geen onderschatting, denk ik, als ik stel dat er minimaal 150 verschillende smaakbeschikkingen zijn.
Een evolutie waarin ook Miekes IJs niet kon achterblijven.
Tot over een paar jaar was er nog 4 smaken, dan werd het 5 smaken. En in de laatste jaren hebben wij ook de evolutie een beetje moeten meevolgen. En zeggen we 6 smaken, maar daar bleef het dan wel bij.
En van waar komt die evolutie dan precies?
Het is eigenlijk meer een evolutie die je krijgt als er gaan meer en meer mensen op vakantie. De streken van Italië zijn tegenwoordig sterk in op vakantiegangers. En dan komen ze terug en zeggen, daar hadden ze dit en daar hadden ze dat en dat en dat. Begin van het seizoen is het bijvoorbeeld geen probleem om een aantal smaken mee te nemen. Een beperkt aantal smaken, maar naar een langer seizoen vordert, willen de mensen ook wel iets anders zeggen. Maar oké, vandaar ook een beetje de evolutie in het aantal smaken wat dat er gemaakt werd.
Maar wat is nu doorheen dat staaltje familiegeschiedenis de belangrijkste mijlpaal?
Ja, dat is de overgang van onze vader destijds. Hij werd toen 65, hij had personeel. Ik werkte bij hem voor en na, want ik combineerde nog mijn job. Dat hij op een gegeven moment zei van, oké, ik stop ermee. Wat ga jij doen? En zei, oei, wat krijgen we nu? En wat ga je doen met personeel? Oké, en dan zijn wij hier in het Molenveld begonnen. We hebben hier zelf een garage bij wijze van spreken, een magazijn. En we bouwden dan papzij maar een deurke aan, want je wist nooit dat er eens wat pot kwam. Maar dat is het, uiteindelijk is dat een beetje geëscaleerd. En zeggen we, ja, oké, met moment staat er wel een heel lange rij op de oprit aan te schuiven om ijsjes te kopen. Dus ja, dat is de evolutie die erin zit natuurlijk.
Maar wat is het echte geheim van Miekes ijs?
Het geheim van Miekes ijs is denk ik de dagverse kwaliteit van het ijs. Dus alle dagen vers melk, vers materialen en het gewoon vers houden natuurlijk. Het recept komt van onze overgrootouders. Het is altijd hetzelfde gebleven. Maar wil ik zeggen dat er heel weinig bewaarmiddelen en heel weinig lucht en zo ingepompt wordt, wat eigenlijk de bewaarkwaliteit van het ijs een beetje sterk naar beneden haalt. Maar dat is eigen aan ons ijs uiteraard.
Informatie waarmee Guido en Mieke met een dubbel gevoel afscheid nemen van hun zaak.
We gaan zeker het ijs maken missen, maar we gaan zeker ook onze klanten missen. Na al die jaren moet ik ook stellen, wij reden voor een stukje op vast cliënteel. We wisten precies waar we moesten stoppen, wie er bijvoorbeeld ijs kocht en zo van die toestanden. En dat zijn natuurlijk wel dingen, we gaan dat zeker missen, we gaan onze klanten missen, maar we gaan ook de verhalen aan de kern missen.
En ondanks het toekvalt over Miekes ijs, betekent dat nog niet dat Guido niet heeft nagedacht over wat hij allemaal gaat doen.
Ik ga mij nog een beetje focussen in het begin van het seizoen op het organiseren van de kruiwagenrace, op het bestuur van volleybal, op wat meer is op stap gaan, denk ik, en zo van die dingen.
Verschillende manieren dus waarop Miekes ijs herinnerd zal worden in Balen.
Studio Lokaal.
Ja, liefhebbers van retrofietsen kunnen vandaag voor de laatste keer hun hartje ophalen op de retrofietsbeurs in het parochiecentrum van Witgoor in Dessel. Dat de 12e editie ook meteen de laatste wordt, maakt het voor Paul Scheveneels extra bijzonder. Reden te meer dus om haar even te bellen. Goedemorgen, Paul.
Goedemorgen.
Het kan aan mij liggen, maar deze editie van de retrofietsbeurs, dat is toch wel iets heel bijzonders, hè?
Ja. Het is de 12e keer en het wordt de laatste keer, de allerlaatste.
Ja, en hoe komt het dat jullie ermee stoppen?
Ja, voornamelijk omdat er aan het gebouw waar wij de beurs doen, wordt er gaan gewerkt. En ja, we kunnen de parking krijgen we niet meer zoals we gehad hebben. We krijgen minder plaats binnen ook. En ik zou dan moeten verhuizen naar een andere plaats en dat wil ik eigenlijk niet.
Ja, en dat is natuurlijk bijzonder jammer, hè, want de retrofietsbeurs die heeft heel wat verwezenlijkt de voorbije jaren. Kan je zo nog eens even toelichten voor de mensen die het niet kennen wat er precies allemaal te gebeuren staat?
Ja, het is een retrofietsbeurs. Allemaal retro koersfietsen en onderdelen, boeken, alles wat te maken heeft met die tijd van de jaren eind 60, 70, 80, allerlei onderdelen. Alles wat je niet hebt, kun je daar vinden. Als je een stukje mist aan je fiets, kun je naar daar komen en kun je het vinden, waarschijnlijk.
Ja, want jij verwacht ook nog bezoek vanuit het buitenland, hè?
Ja, zeker, want ze komen uit Frankrijk, Duitsland, één Italiaan, Engeland, Nederland en natuurlijk België.
Ja, het is fantastisch hè, dat de beurs zo populair is. Heb jij enig idee wat dat succes kan verklaren?
Oh, nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ja, mond-op-mond reclame zou ik zeggen. Hè.
Ja.
Het is ook zo dat we het podium vroeger altijd gebruikt hebben voor Sylver Jespers, die een grote truiencollectie heeft. En dat was altijd een mooie aankleding voor de zaal. Maar vorig jaar is Sylver Jespers uitgevallen wegens ziekte.
Ja.
En hebben we het podium ook ingenomen met standhouders.
Ah, ja.
Dus nu hebben we Sylver niks aan beslist, omdat hij dan niet meer als standhouder zou komen. En dat ik alle andere mensen daar ook weer kan plaatsen, zoals vorig jaar.
Ja, en dat is best nodig, hè, want het zijn gigantisch veel retro-spullen die we daar natuurlijk allemaal kunnen aanschouwen. Heb je enig idee wat de mensen zo prikkelt om daar naar op zoek te gaan?
Ja, je hebt bijvoorbeeld die Italianen met een Leroyca. Elk jaar dat ze organiseren, dan zijn bende verplicht in een oude outfit en een oude fiets te komen. En die Leroyca is uitgebreid naar Engeland. Ik denk dat er in Nederland ook al een is.
Okay.
En dat zijn allemaal zo retro koersen. Maar origineel gekleed zoals vroeger. En ik denk dat daar ook meer uitvloeit dat die beurzen zo populair zijn.
Ja, pure nostalgie. Dat is wat we straks aan de levende lijve mogen ondervinden tijdens die retro fietsbeurs, de laatste editie. Voelt dat een beetje spannend aan voor jou, dat het deze keer ook de laatste keer is? Hoe sta je daarin?
Heel spannend. Ik ben altijd bezig eraan. En zeker nu deze week, de laatste week.
Ja.
Ja, het is spannend. En ik denk dat er wel een paar traantjes gaan gelaten worden in het weekend. Ik krijg ook heel veel goede reacties van de mensen die ik aanschrijf, van de standhouders.
Ja.
Want ik heb ze allemaal aangeschreven, dat ook de laatste keer is. Het staat ook op de Facebookpagina.
Ah, ja.
En ik krijg toch wel goede reacties. En dat ze mij bedanken voor al die jaren dat ze toch kunnen komen zijn.
Ah, kijk eens aan. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog die vrijwilligers, hè, die jou ook komen helpen.
Ja, absoluut. We hebben die mensen zeer hard nodig. Zonder vrijwilligers geen beurs.
Want jullie zetten die mensen in op verschillende gebieden, hè?
Ja, aan de inkom, bijvoorbeeld. Iemand die moet het geld aanneemt, iemand moet de bandjes omdoen. Er moet iemand achter de toog, een stuk of twee, in de keuken moet er wat staan. Ze hebben een werk.
Ja, ik kan me daar sowieso wel iets bij voorstellen. Maar misschien nog even kort zeggen voor de mensen die nog willen langskomen vanmiddag. Ja, waar moeten ze juist zijn?
In het parochiecentrum in Witgoor.
Mm-hmm.
En dat is Meistraat 150 in Dessel.
En dat nog tot 3:30 vanmiddag zie. Paul, ik wil je daar heel erg veel succes mee wensen. Geniet ervan, van die allerlaatste editie. Dankjewel voor het belletje en wie weet, tot in de draai, hè?
Ja, dankjewel.
Studio Lokaal.
Ja, er beweegt wat in de muziekscene van onze gemeente, want de organisatie Vibe die heeft de gemeente Mol genomineerd voor alles wat ze al gedaan hebben in de muziekscene. En dat is best heel veel. De man die daar ons alles over kan vertellen, staat nu bij ons in de studio. Goedemorgen, Chris Lefrère.
Hallo, dag Stef.
Je bent een bekende stem voor onze Molenaren, want je hebt hier zelf ook een eigen programma, Zandgrond.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Ja, eigen talent krijgt daarin zijn stem, maar het gaat veel verder dan dat, want wat misschien niet iedereen weet, is dat jij ook een van de gezichten bent achter het project dat binnen de gemeente loopt. Hè? Dat heet Marmolade.
Marmolade Jam Sessies, inderdaad, Stef. Dat is begonnen in 2022, toen onder impuls van Hilde Valgaren, toen Schepen van Cultuur, een enquête is gedaan in de Molse muziekscene onder muzikanten, onder producers, onder mensen die events organiseren, van wat kan de gemeente nog meer doen voor de muziekscene in Mol.
Ja, en kan je zo eens iets of wat vertellen hoe dat project dan eigenlijk uit de grond gekomen is?
Wel, na die enquête is er nog een popraad, een fysieke vergadering geweest. En daar zijn drie dingen naar voren gekomen die de muzikanten eigenlijk missen in Mol. Hè, of meer zouden willen zien toen. En dat was speelkansen, meer kunnen optreden.
Ja.
Netwerking tussen muzikanten, elkaar vinden. Niet alleen op de zolderkamer allemaal zitten spelen. En ten derde, repetitieruimtes. Hè.
Ja.
Dat waren de drie problemen of uitdagingen die me wou dat de gemeente aanpakte.
Ja.
En daar is dan het initiatief Marmolade uitgekomen vanuit vrijwilligers. Hè, Dieter Vier en zichzelf en nog een paar muzikanten of mensen uit de muziekwereld hebben gezegd, oké, laat ons de handen in elkaar slaan en laat ons beginnen met een maandelijkse jam-sessie voor muzikanten te organiseren in Mol.
Ja, en nu Vibe ons genomineerd heeft als gemeente, wat betekent dat precies?
Wel, Vibe die heeft in der tijd in heel Vlaanderen tientallen van die oefeningen begeleid. Hè, die enquêtes, die popraden bijeen roepen en daar verslagen over schrijven enzovoort. En zij hebben drie gemeenten gekozen in Vlaanderen die tot de beste behoren qua resultaat na zoveel jaren van dat initiatief. Je hebt Diest, je hebt Sint-Niklaas en last but not least Mol.
En wat heeft gemaakt dat Mol daarbij zit, denk je? Waarin maken wij het onderscheid ten opzichte van de andere gemeenten?
Wel, ik denk dat het succes van de Marmolade er wel met kop en schouders bovenuit steekt. Het is elke maand, laat ons zeggen, een algemene vergadering van de muzikanten van Mol en omstreek. En ondertussen zelfs al tot ver tegen Antwerpen en diep in Limburg komen er muzikanten om samen te jammen in de Rex, in de foyer van de Rex.
Want ook binnen Mol heeft dat heel erg veel betekent. Hè? Je hebt dat ook in Zandgrond, dat muzikale talent in Mol ontdekken. Hoe verloopt dat in het algemeen?
Wel, inderdaad, die jam-sessies, daar ontdek je regelmatig nieuw talent. Zeg je, wauw, die persoon die hebben we nog niet gezien of nog niet gehoord. Ja, en dan zie je plotseling dat we schatten op zolder hebben hier in Mol. En zo heb je een Charlize of een Julie enzovoort, die we dan ook uitnodigen naar Zandgrond om een volledig uur op Radio Mol aan hun talent aandacht te besteden.
Ah ja, okay.
En het feit dat we nu, ik denk ondertussen al 1,5 jaar actief zijn en dat er zoveel muzikanten nog altijd naar die jam-sessies komen en dat we ook die doorstroming hebben naar Zandgrond en dat je ziet dat er zelfs mensen zijn die beslissen om hogere studies, muziekstudies te gaan aanvatten. Die zijn beginnen jammen op onze jam-sessies. We hebben iemand die is naar het Lemmens Instituut gegaan dit jaar in Leuven. Iemand anders, een zangeres, die is naar de Muziekacademie van Gent, de hogere opleiding gegaan. En je ziet ook dat er bands ontstaan. Mensen vinden elkaar, zeggen, hey, ja, jij bent een goede bassist. Ik kan goed zingen, jij kan goed gitaar. Laat ons samen een band oprichten. Dus ja, het heeft wel wat in beweging gezet in Mol.
Kan je zo nog eens uitleggen wat het voor die mensen nu precies betekent die daaraan deelnemen?
Wel, we beginnen elke laatste maandag van de maand is het jam-sessie. De volgende trouwens voor de luisteraars is 27 januari. Om 19:30 starten wij telkens onze jam-sessie met een openingsband. Dus we geven de kans aan een band om gedurende 30 minuten te spelen en zich te laten horen aan de Molse muziekscene. Daarna roepen wij mensen bij elkaar op het podium die nog nooit samen hebben gespeeld. En vragen we hen om samen een nieuw stuk of een nummer te spelen of zelfs volledig te improviseren van A tot Z. En zo geef je, ja, ik moet zeggen, die muzikanten vooral wauw, want er zijn al zaken gebeurd op het podium dat je zegt van wauw, inderdaad.
Geef zo eens een voorbeeld.
Ha, we hebben een zangeres met enorm veel energie, Lien Kuipers, die er telkens in slaagt om een ongelooflijke vibe op het podium te creëren met haar up-tempo muziek. En ik mag het misschien nog niet zeggen, maar ja, ze werkt aan een nieuw project rond dat soort muziek nu met een aantal muzikanten die zij ontmoet heeft op de Marmolade. Maar verder mag ik daar nog niks over zeggen.
Dan moeten we ze nog eens uitnodigen hier, denk ik.
Zeker en vast.
Ja, en ook in de toekomst, Chris, blijft Marmolade wel erg belangrijk, hè, dat daarop ingezet wordt in onze gemeente. Hè?
Uiteraard, het is zo'n beetje de ruggengraat geworden waar Molse muzikanten elkaar ontmoeten. En omdat het zo belangrijk is, is er besloten dat er terug een enquête gaat gebeuren dit jaar, hè, drie jaar na datum, om eigenlijk een update te doen van wat leeft er bij de muzikanten, wat zijn de uitdagingen, wat zijn hun suggesties, hè, waar we naartoe zouden moeten. En op basis daarvan gaat er ook terug een nieuwe popraad in april samengeroepen worden in de Rex. En op basis daarvan, van dat contact met de muziekscene in Mol, gaat het nieuwe beleid terug input nemen daarvan. En gaan we kunnen het beleid nog sturen, laat ons zeggen, vanuit de muziekscene, hoe zij ons best kunnen helpen in de toekomst.
Ja, en mensen die daar input voor willen geven, waar kunnen ze die informatie allemaal terugvinden? Of hoe werkt dat precies?
Wel, er zal kortlings een oproep verschijnen op social media. Zeker op muziekscene in Mol, hè, zal je het zeker zien. Maar ook op cultuurcentrum Mol, gemeente Mol enzovoort zal die oproep verschijnen. Dus zeker op de link klikken en invullen. Indien je muzikant bent, indien je producer bent, als je een studio hebt, als je optredens organiseert, noem maar op. Ja. Alle genres muziek, niet een bepaald genre. Iedereen is welkom, zeer breed. Als je van ver of dichtbij ook maar iets met muziek te maken hebt. Muziekschool, muziekopleiding, muzieklessen, noem maar op. En daarna zal je in april ook wel in de social media de uitnodiging zien verschijnen voor de muzikanten om ter plekke te komen in de Rex en daar rechtstreeks hun ideeën, hun bezorgdheden te delen met het bestuur van Mol, met de schepen van cultuur, hè, Greet van Tichelen. En dan van daaruit zal het bestuur dit kunnen meenemen in het vastleggen van het beleid voor de komende jaren.
Alright, ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal gaat uitkomen. Aan muzikaal talent geen gebrek. En ik zou jou een heel fijn muzikaal jaar willen wensen en een hele leuke opstart voor Marmolade. Hè.
We vliegen erin, Stef. Dank u.
Studio Lokaal.
Ja, en over talent gesproken, ook bij Lena Schoon is uit Mol achter Bos is dat het geval, want ze heeft haar eerste jeugdboek uitgebracht. En ik had de eer en het genoegen om haar te gaan opzoeken en me te laten onderdompelen in een wereld van fantasie over mythische wezens, vriendschappen en moed.
Dit is Studio Lokaal. Alle verhalen uit Mol en omstreken.
Ja, Lena, je hebt een nieuw boek uitgebracht over Griekse mythologie. Dat klinkt bijzonder spannend.
Dat is hopelijk ook wel dat de lezers gaan vinden, ja.
Griekse mythologie, wat moet ik daar zoal over weten?
dat het vooral over goden, helden en monsters zal gaan.
En van waar komt die liefde?
Die is ontstaan als kleuter en die is door de jaren heen al te blijven groeien.
Wanneer ben je daar voor de eerste keer mee in aanraking gekomen?
Door de Kidnet-serie Nachtwacht kwam ik al die monsters tegen en dat vond ik gelijk interessant. Dus boeken beginnen lezen en nog meer films en series gaan kijken.
En hoe gaat dat dan? Ga je daar dan dingen over opzoeken? Of hoe heb je dat aangepakt?
Ja, veel zoekwerk in zowel boeken als op het internet, dat de informatie die in mijn boek staat zeker juist is.
Ja, ik zou er op voorhand al een beetje angstig van worden, denk ik, van al die monsters en die goden en dergelijke. Is het iets voor mensen die wel eens wat angst kunnen hebben?
Ik denk in het boek zelf is het niet de monsters die zo eng zijn, maar er zitten wel wat bloederige scènes in die misschien niet voor iedereen weggelegd zijn.
Oké, was misschien ideaal geweest met Halloween?
Misschien wel, ja.
Hoe zou je dus de sfeer van je boek het best omschrijven?
Ik denk ja, spannend en dat je echt kunt inleven in het avontuur. Zo voelt de spanning en angsten.
Oké, want ja, het is wel heel opvallend dat je daar nu al mee bezig bent, moet ik eigenlijk zeggen, want ik heb het nog niet echt verduidelijkt, maar je bent nu 13, hè?
13, ja.
13 jaar en bezig met monsters, Griekse mythologie. Geschiedenis ook? Zit dat er ook een beetje tussen?
Ja, geschiedenis zeker. Aangezien er ook de Romeinse, Egyptische en Noorse mythologie ook in voorkomt.
Ja, en van waar weet je dan uiteindelijk van wat ik hier aan het opzoeken ben of aan het lezen ben? Dat is een goede bron waaruit je dat verneemt?
Wel, als je meerdere bronnen op het internet opent en ze zeggen bijna altijd hetzelfde, dan weet je op een gegeven moment ook wel van, dat zal wel kloppen. En ook wat er in boeken staat, is meestal ook wel juist.
Ja, en je hebt dat nu in een eerste boek geschreven. Dat wordt eigenlijk een hele reeks, hè?
Ja, Max Kostas en de Verborgen Wereld zal waarschijnlijk een 7-delige reeks worden.
7 delen? Dat eigenlijk zit voor mij de J.K. Rowling van de Harry Potter boeken.
Hopelijk, ja.
Die waren misschien op duur wel even mysterieus.
Ja, Harry Potter was ook wel een inspiratie, zeker.
Je vertelt het verhaal van Max Kostas. Wie is Max Kostas?
Max Kostas, eigenlijk Maxime is zijn volledige naam.
Oké. Okay.
En hij wordt op zijn 13 krijgt hij een cadeau van zijn opa. Maar dat cadeau blijkt niet gewoon een normaal cadeau te zijn.
Mm-hmm.
Hij komt dan terecht op de mythische school History voor kinderen van mythen en legendes. Waar hij dan zijn ware zelf ontdekt.
Oké, en hoe ben je bij je personage uitgekomen? Hoe heb je dat vormgegeven?
Ik heb een sarcastisch karakter gegeven, hoe ik mezelf ook wel kan zien met mijn eigen domme grapjes. En ja, de naam Max vond ik altijd gewoon een mooie naam, dus daarom werd ook Max.
Nou ja, je bent wel iemand die houdt van wat droge humor, zit dat er ook in dan? Of?
Ja, er zit zeker droge humor in.
Ah ja, dat is een beetje de combinatie van spanning met humor en dan een beklijvende verhaallijn toch ook wel, denk ik. Hè? Want als ik de achterflap las, toen zakte ik al bijna weg van de spanning. Dus het werkt wel, hè?
Ik hoop het, ja.
Hoe is dat eigenlijk gegaan, het beginnen schrijven? Want ja, 13 en dan zeggen van, goh, ik ga een boek schrijven. Dat getuigt toch wel van de nodige ambitie, toch? Hè?
Ja, zeker. Toen ik 8 was en de coronapandemie is begonnen, verveelde ik me. Dus ik ging opzoeken, wat kun je doen als je je verveelt? En toen kwam boekschrijven ertussen te staan. Dus toen dacht ik, weet je wat, daar begin ik maar gewoon aan. En toen heb ik 1000 verhaaltjes geschreven, maar nooit een echt boek. En toen op mijn 12 is toch Max Kostas echt afgeraakt tot een echt boek.
Want de Romeinen, de Grieken, ik hoor eigenlijk een beetje van alles. Van waar komt die fascinatie voor die periode of die bepaalde tijd?
Dat was ook altijd aangezien de mythe van de Romeinen, Grieken, Noren en Egyptenaren het meest bekende en ook, vind ik, het meest interessante. Mm-hmm. En ik ben ook Latijn daarom gaan volgen, met dit jaar ook nog Grieks erbij.
Goh, dat er ook nog allemaal bij en dan tussendoor nog boeken schrijven.
Ja, ik heb de tijd er nog gelukkig voor.
Dat eerste boek is nu uit. Ja, hoe spannend is dat eigenlijk?
Zeer spannend, zeker, maar ik kan goed met spanning om, dus...
Ja, het ligt nu uiteindelijk in de winkel. Mensen kunnen het overal gaan kopen, het is overal verkrijgbaar. Kan je zo eens vertellen hoe mensen het kunnen vinden, bijvoorbeeld?
Ze kunnen gaan naar boekschout.nl.
Ja, daar is het dus te vinden, maar dat is niet het enige, want voor de mensen die nu denken dat het om een probeersel gaat, is het eigenlijk al veel verder, hè?
Zeer zeker. Mijn tweede en derde boek is het eerste manuscript al geschreven.
Ja, misschien voor de leken onder ons die nog nooit een boek hebben geschreven, een manuscript, wat betekent dat?
De eerste versie van een boek, dus eigenlijk de documenten met de tekst er al op.
Ja, als ik daar nu even naar terug ga, naar de periode dat je denkt in de coronacrisis van ik ga een boek schrijven, kan je daar zo mensen mee naartoe nemen om te zeggen van goh, was dat speciaal of welk gevoel had je toen daarbij?
Dat is ja, zeker iets speciaals, zeker als je veel dagdroomt of je kijkt films en dan ben je zo van, ik zou er zelf ook wel eens in willen zitten. En dan kun je een boek schrijven en dan zit je erin, dan is het allemaal precies echt en dat is echt geweldig.
En vanaf wanneer wist je dan, ik ga het ook effectief, het boek gaat er komen?
Mijn boek heb ik op mijn verjaardag zelf doorgestuurd naar de uitgeverij. En ja, 1 september kwam ik te weten dat het goedgekeurd is. Dus dat was een mooie start van het schooljaar.
Wauw, ja, wat ging er dan zo door je heen?
Op dat moment niet zoveel, aangezien het nog zo'n beetje was van... Ik heb echt een boek geschreven die goedgekeurd is en dat ik eigenlijk niet per se verwacht.
En hoe werkt dat dan? Dus je hebt je boek integraal naar de uitgeverij gestuurd?
Ja, ik heb dus mijn boek is dan doorgestuurd en dan lezen ze het eens om te checken of de inhoud wel... bruikbaar is.
Mm-hmm.
En nadat ze hebben gezegd van ja, de inhoud is bruikbaar, moeten alle fouten er nog uitgehaald worden. Want ja, ik ben 13, mijn Nederlands is toch niet
veel
het beste.
Veel dt-fouten gevonden?
Ja. Ja, dat gaat mijn Nederlands leerkracht niet tof vinden, maar...
Heeft hij het nagelezen eigenlijk?
Nee, mijn Nederlands leerkracht heeft me natuurlijk wel gesupporterd, maar heeft het niet nagelezen. Dat was een vriendin van mijn moeder, die ook... leerkracht is geweest.
Oké. Maar ze weten het wel dat het boek eraan komt.
Ja, mijn leerkrachten weten dat zeker, ja.
Heb je een bepaald doel voor jezelf gesteld van ik zou er graag dit of dit mee willen bereiken?
Het liefst van dan zou ik graag er een film mee kunnen bereiken, dat er een film van Max Kostas zou gemaakt worden.
Ja, en als die film er dan komt, zou je dan ook zelf willen meespelen?
Ja, daar is een van de hoofdkarakters ben ik eigenlijk gewoon. En dat is Alice Blackwood. Ah, ja. En die zou ik heel graag spelen.
En hoeveel Alice Blackwoods zit er in jou?
Veel. Iedere keer hoe ze reageert, is ook hoe ik zou reageren dan.
Stel je voor, ik heb echt het gevoel dat ik voor de J.K. Rowling zit. Hè. Is dat een, is dat een voorbeeld voor jou?
Ja, echt. Harry Potter was ook het begin van de grote liefde voor fantasie.
Ah ja, oké. En zijn er zo nog bepaalde acteurs die je graag in je film zou willen zien?
Walker Scobell en Lea Sava Jeffries zijn op dit moment ook wel mijn twee favorieten.
Oké, en wat trekt je daarin aan?
Die zijn eigenlijk een jaar ouder dan mij en ze hebben ook al zo'n groot talent. En dat zou ik ook wel willen. Wat hun bereiken is ook wel wat ik zou willen.
Ja, dus de acteurs die hebben we eigenlijk al. Dan ontbreekt alleen nog een goede regisseur, hè?
Ja, als er regisseurs of producers zijn die meeluisteren en denken dat mijn boek een goed boek is en het zouden willen verfilmen, ik sta ervoor open, zeker.
Ik wil jou daar nog enorm veel succes mee wensen, de komende tijd ook met je boek. En ja, vooral ook met heel veel schrijven, zodat we binnen x aantal tijd terug opnieuw kunnen afspreken voor het vervolgen.
Ja, zeker, dankjewel.
Dit is Studio Lokaal. Het de actualiteit uit de regio met Stef Geraerts.
En zo zijn wij weer helemaal rond wat de actualiteit van de voorbije week betreft. Als je iets gemist hebt, dan kan je dat altijd herbeluisteren via radiomol.be, waar je een volledig overzicht vindt van alle podcasts die je kan beluisteren. Wat mij betreft graag tot volgende week.
Studio Lokaal.